Gemeente, hoor nu het woord van God dat we deze morgen met elkaar willen lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22. We beginnen te lezen bij vers 14 en lezen dan door tot en met vers 23. De schriftlezing van morgen is dus Lucas 22, vers 14 tot en met 23. En in dat gedeelte komt het woord van de Heere als volgt tot ons. En als de uur gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggend: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggend: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en gemeente, de tekst voor de verkondiging van morgen. En kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Lucas 22, vers 15. En dat 15e vers, het tekstvers voor de verkondiging, wil ik u en jou graag nog één keer voorlezen. En hij zei tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Gemeente, het thema van de preek is het zielsverlangen van de zaligmaker. Daar gaat het over in de tekst van de preek. Het zielsverlangen van de zaligmaker. We staan stil bij twee gedachten. Het zijn ook twee vragen. In de eerste plaats vragen we waarnaar. Waar gaat dat zielsverlangen van de zaligmaker dan naar uit? En we lezen in de tekst van de preek dat het uitgaat naar dit Pascha. De eerste gedachte is dus waarnaar? Om dit Pascha te eten. En in de tweede plaats, dat is de tweede vraag, naar wie gaat dan dat zielsverlangen van de zaligmaker uit? En we lezen dan in de tekst van de preek dat de heiland zegt: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Naar wie? Met u. Onze tweede gedachte. Thema van de preek is dus het zielsverlangen van de zaligmaker. Twee gedachten, we zouden kunnen zeggen twee vragen. In de eerste plaats waarnaar en in de tweede plaats naar wie. Gemeente, verlangt u naar het avondmaal? En misschien moet u dan wel zeggen: eigenlijk niet. Dat verlangen er vanmorgen niet is. U bent wel gekomen, maar zonder verlangen naar het avondmaal. Misschien wel met wat tegenzin, dat je er tegenop ziet, omdat het een dienst is die langer duurt dan anders. Zonder verlangen gekomen. Het kan ook zijn dat dat verlangen er wel is, maar dat het ergens smeult op de bodem van het hart. Zo'n klein vlammetje dat u misschien zelfs niet eens durft te zeggen: dat is nu verlangen naar het avondmaal. Maar het kan ook zijn dat uw hart in brand staat. Niet een klein vlammetje waarvan u bevreesd bent. Er hoeft maar iets te gebeuren en het dooft uit. maar dat uw hart brandt van verlangen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Een verlangen dat er de week door geweest is. Misschien wel langzaam maar zeker met het naderen van de zondag steeds sterker geworden is. Maar gemeente, hoe het ook is. Eén ding is zeker. Het verlangen van de zaligmaker naar het avondmaal is groter dan het verlangen van wie dan ook in de kerk van morgen. Ik heb grotelijks begeerd, zegt de Heer Jezus, dit Pascha met u te eten, eer dat ik sterf, eer dat ik lijde. Grotelijks begeerd, en in het Grieks staat er dan met een begeerte begeerd. Een vurig verlangen in zijn hart. Wat een les, gemeente. Want wat kunnen we in een week van voorbereiden ontzettend in de weer zijn met mijn verlangen. Is dat er wel of is het er niet? En als het er is het dan echt of beeld ik me dat in? En is het wel sterk genoeg en is het wel intens genoeg of niet? In de weer met ons verlangen. Maar het gaat vanmorgen allereerst en allermeest om zijn verlangen. En dan wijst Lucas ons erop in de tekst van de preek dat verlangen uitgaat naar dit Pascha. Het Pascha dat hier plaatsvindt. Dit Pascha. En als we ons afvragen, wat is er dan zo bijzonder aan dit Pascha? Dan moeten we zeggen, het is de laatste keer dat hij met zijn discipelen het Pascha gebruikt. Het is sowieso de laatste keer dat hij met zijn discipelen aan tafel zit. Het is immers de vooravond van zijn lijden en sterven. Het zal nog maar enkele uren duren. En als ze dan de paaszaal verlaten hebben en het donkere van de nacht ingaan en in de hof van Gethsemane zijn aangekomen, dat die bende daar is, die hem in de boeien zal slaan. Het allerlaatste stukje van zijn lijdensweg ligt nu voor. We vragen ons dan af, hoe kan hij juist nu op dit moment, als het ware op de drempel van dat ingrijpende lijden, als hij straks met enkele uren aan het kruis had geslagen zal worden, hoe kan het dat hij dan nog zo naar dit Pascha verlangt? Hoe zou dat met ons zijn als we zouden weten dat we morgen zouden sterven? Hoe zou vandaag er dan uitzien? Nou, bij de een zou er misschien paniek zijn. Bij een ander verslagenheid. Weer bij een ander gelatenheid. En weer een ander die zal helemaal tot zichzelf inkeren, geen oog meer hebben voor wat er om hem heen gebeurt. Maar van niets van dat alles lezen we bij de zaligmaker. Want met het kruis in het zicht zegt hij, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Hij verlangt hartstikke tochtelijk naar dit Pascha. Laten we dan in gedachten eens kijken wat er dan bij dit Pascha op de tafel staat. Het lam en de ongezuurde broden en de bittere saus. De wijn. Ja, dan worden de gedachten teruggeleid naar het verleden. Dat is waar. Die gedachten is maaltijd aan daar en toen, eeuwen geleden, toen de Heere met die machtige arm het volk Israël uit het slavenhuis van Egypte verlost heeft. En bij de zaligmaker gaan de gedachten ook vooruit. Naar de grote exodus die voor de deur staat om nu de zijnen vrij te kopen uit het diensthuis van de zonde. Om ze vrij te kopen uit de slavernij van de boze. Om als het lam van God zijn leven te geven, zijn bloed te vergieten, om hen vrij te kopen. Alles wat daar op tafel ligt, wijst naar hem. En gemeente, weet u wat nu zo wonderlijk is? Daar wordt hij dan niet alleen bij bepaald als hij op de tafel kijkt wat daar staat. Daar verlangt hij ook naar. Hij verlangt ernaar om zichzelf als het lam voor de zijnen op te offeren. Hij verlangt ernaar om zijn bloed voor hen te vergieten. Hij verlangt ernaar om ze vrij te kopen uit alle heerschappij van de boze. Hij verlangt ernaar om de toorn van zijn vader over de zonde te stillen. Hij verlangt ernaar om onder te gaan in de zee van de toorn van God over de zonde. Hij verlangt ernaar om straks aan het einde van het Pascha, en we hebben het gelezen met elkaar, die paasmaaltijd over te laten gaan in de eerste bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Om dat in te stellen voor zijn gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen. Opdat ze in het ontvangen van de tekenen bij die grote exodus bepaald zouden worden. En als we dan in gedachten de heiland daar aan de tafel zien liggen, dan worden onze ogen heel in het bijzonder op twee dingen gericht. In de eerste plaats op zijn hart. En jongens en meisjes, denk dan maar aan een oven. Een oven die heel heet is. Daar kun je niet te dichtbij komen. Dan voel je de warmte van die oven afstralen. Zo is het ook met het hart van de Heer Jezus. Dat brand van verlangen, dat brand van liefde, dat brand van ontferming. Om die weg te gaan, om naar het kruis te gaan. Om het offer te brengen, om lam van God te zijn dat de zonde van de wereld wegdraagt. Om de weg te banen van het kruis naar het vaderhuis voor mensen die het verdiend hebben om voor eeuwig om te komen. Dat alles brandt als een vuur in zijn binnenste. En dan kan het vanmorgen zijn dat die warmte zo afstraalt van zijn hart. Dat u er ook warm van wordt. Dat het ook uw hart verwarmt. Of niet? Dat kan natuurlijk ook. Als je het onbewogen en koud aanhoort. En toch, wat kan er ook weer veel tussen zitten. Ik denk aan de bruid uit het Hooglied. Die voelde die warmte van de bruidegom ook in haar hart. En tegelijkertijd, wat was die ver weg? En wat lagen er hoge heuvels tussen? Bergen waar ze niet overheen kon komen, waar ze niet overheen kon kijken. Totdat hij zelf kwam, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Want wat was dat misschien afgelopen week ook wel het geval. Aan de ene kant dat geraakt worden door hem. Dat niet kunnen of durven ontkennen en toch... Die bergen die waren zo hoog, als het echt is. En wat was dat stemmetje er dan ook, hè, om u daarop te wijzen. Als het echt is, dat verlangen. Dan zou dit toch anders zijn en dan zou dat toch anders zijn. En dan zou het toch veel vuriger zijn van binnen. Kijk dan eens naar die lauwheid. Dan zou je er toch elke dag mee bezig zijn met het komende avondmaal. En wat is er nou deze dag van terechtgekomen? Achter je agenda aangehold. Nu er elke keer zo pijnlijk op gewezen werd, zoals ik ben, En zoals ik blijf, kan ik niet aan zijn tafel komen. Want wat moet ik nou voor dat verlangen van mij geven? Maar dan worden we vanmorgen gewezen op zijn verlangen. Naar dit Pascha, naar het avondmaal. Om daar te versterken wat hij zelf gewerkt heeft. Om dat vuurtje dat misschien op het uitdoven staat zelf aan te blazen met de adem van zijn liefde en ontferming. We worden vanmorgen niet teruggeworpen op onszelf om maar te kijken of ons verlangen groot en goed genoeg is. We worden gericht op zijn verlangen. En dan is het met hem niet anders als met een huisvader in het gezin. Die verlangt ernaar om zijn kinderen aan zijn tafel te ontmoeten. De groten, zeker. Maar niet minder die kleintjes. Denkt u dat een vader zou kunnen beginnen met de maaltijd? Als een van die kleintjes er niet is. Nou, zo is het geestelijk ook, zo is het vanmorgen ook. Want hij niet wil beginnen voordat ook de kleintjes erbij zijn. Die voor dat verlangen van henzelf niets kunnen geven, maar het ook niet durven ontkennen. Dan zegt hij, ik heb grotelijks begeerd. Zijn hart. Maar ook zijn doel, want wat beoogt hij met dit Pascha dat over zal gaan in de bediening van het heilige avondmaal? Daar beoogt hij mee zwak geloof versterken. Het is waar. Het avondmaal is de maaltijd die hij voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Als dat geloof er niet is, dan moet u ook niet denken dat u het aan de tafel zult ontvangen. Daar werkt hij het geloof niet. Als het er is. Al is het zo klein als een mosterdzaadje. Dan wil hij dat zwakke geloof versterken. Wat kan dat een aanvechting zijn in een week van voorbereiding. Om het geloof op een bepaald niveau, op een bepaalde sterkte te krijgen. En dan te denken aan te kunnen gaan. Nee, hij verlangt ernaar met heel zijn hart. Om dat zwakke geloof te versterken. Het aarzende geloof vast te maken. Ja, dat is niet anders dan bij de instelling van het Pascha. Dat weten de jongens en meisjes toch wel. Hoe ging dat? In die nacht waarop ze uit Egypte zouden vertrekken, werd het Pascha gegeten en dan moest in de voorbereiding daarop het bloed gestreken worden aan de zijposten en de bovendorpel van het huis. Als dat er niet was, dan zou de oudste jongen in dat huis sterven. En laten we hem eens in gedachten nemen. Met het invallen van de avond wordt hij steeds onrustiger. Want zit dat bloed wel echt aan de deurpost? Want als dat niet het geval is, dan zal die moeten sterven. En hij vraagt dan zijn vader, zit het er echt? Ja. Jongen, het zit er echt. En een half uurtje later vraagt hij het weer. En hij zegt hetzelfde. En een half uur later vraagt hij het weer. Maar vader, zit dat bloed nu echt aan de deurposten gestreken? En wat doet die vader dan? Dan neemt hij die jongen bij de hand. Zegt hij, loop maar mee naar buiten. Dan zal ik het je laten zien. Hier zit het. Zo wil hij het ook aan het avondmaal. Van die zoekende en tastende zielen die het niet meer zonder hem uithouden, maar ook zo heen en weer geslingerd worden. Die wil hij in het sacrament bij de hand nemen. En ze wijzen op het bloed dat hij voor hen gestort heeft. De tekenen van brood en wijn legt hij er zelf zijn vinger bij. Daar zit het bloed. Dan is het waar, dan kan het ontzettend stormen van binnen. Hij verlangt er vurig naar om dit Pascha te eten. En toch, hè, wat kan die vraag venijnig zijn? Naar wie verlangt hij dan precies? Nou, daar gaan we bij stilstaan in onze tweede gedachte. Naar wie? De Heer Jezus verlangt vurig naar dit Pascha, naar dit avondmaal. Het laatste Pascha dat tegelijkertijd het eerste avondmaal is. Maar naar wie verlangt hij dan precies? Nou, hij zegt het zelf. Met u. En wie zijn dat? En dan kijken we in gedachten de paastafel rond en daar zitten ze, de 12 discipelen. Ja, dat is een schok allereerst. Want daar zit Judas dus ook. En Judas verlangt niet naar de Heer Jezus. Judas zit er ook niet over in of er nou een klein waakvlammetje in zijn hart brandt of niet. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij verlangt naar geld. Hij verlangt naar invloed. En hij dacht Jezus daarvoor te kunnen gebruiken. Maar langzaam maar zeker is het voor hem duidelijk geworden, dat zit er niet in. En in plaats van dat er verlangen naar zijn meester in zijn hart is, is er afkeer van zijn meester in zijn hart. Aangrijpend. Als het bij het eerste avondmaal zo was, dat er iemand zat die daar niet hoorde. Kan dat ook in 2024 het geval zijn? En weet u, dat zeg ik er meteen bij. Weet u wie zich dat aan moet trekken? Degene die zich nu niet afvragen, ben ik het. Judas vroeg zich dat niet af. Maar de anderen, die wel aan zijn tafel hoorden, naar wie de Heer Jezus wel hartstochtelijk verlangen, die hebben het allemaal gevraagd, ben ik het, Heer. Dat is nou het echte werk van de Heer. Wat zit met die vraag? En dat gaat met die vraag naar de heiland toe. Wie zitten er aan die tafel? Nou, de andere 11 discipelen. Wat zijn dat voor mannen? Nou, het klinkt wel verheven, dat is waar. Discipel. Volgeling. We kunnen ons ook op dat woord verkijken. We zullen het vanmiddag horen in de dienst van nabetrachting. Dat inzitten over de vraag wie van hen de meeste wel mag zijn. Dat is er trouwens elke keer. Dat haantje de voorste willen zijn, dat beter te willen zijn dan de anderen. Belangrijker willen zijn dan de ander, vromer willen zijn dan de ander, meer toegewijd willen zijn dan de ander. Petrus, als ze u allemaal zullen verlaten, ik toch zeker niet. Dat zijn discipelen. Kijk eens naar Petrus, overmoedig als hij is. Straks zal hij hem verloochenen. Kijk eens naar Thomas, die altijd maar leeuwen en beren op de weg ziet. Die het niet kan overzien. Laten we dan maar met hem gaan om met hem te sterven. Altijd maar die hardnekkige twijfel. Altijd maar die haper die er van binnen zit. Dat zwakke geloof van hem. En de Heer Jezus wil met hen aan tafel zitten. Niet met tegenzin, maar met een hart vol verlangen. De Heer Jezus zegt niet, Petrus, met jou kan ik geen avondmaal houden. Je moet eerst die overmoed maar eens afleren. Je moet eerst dat haantje de voorste willen zijn maar eens van je afschudden. Je moet eerst maar eens die trots en die hoogmoed overwinnen. Of in ieder geval daar eens wat stappen in zetten. En dan zullen we nog eens zien of ik met jou aan de tafel kan zitten. Hij zegt niet tegen Thomas, Thomas, met jou kan ik geen avondmaal houden. Altijd maar die twijfel, altijd maar die aarzeling. Je hebt toch 3 jaar met me rondgewandeld? Heb je dan in die jaren niets geleerd? Waarom nou altijd weer dat terugvallen in dat oude van jezelf? Thomas, kom maar terug als je dat overwonnen hebt. Of als je stappen gezet hebt om dat te overwinnen. De Heer Jezus zegt iets anders. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha. Met u te eten eer dat ik sterf. Hoe kan hij dat zeggen? Nou, in de eerste plaats, de Heer Jezus kijkt tot op de bodem van hun hart. Dat doet hij trouwens vanmorgen ook. En er zijn mensen die daarvoor terugschrikken. Misschien wel nou, dat ze zich in een week van voorbereiding opgepoetst hebben en denken, nou, zo kan ik wel aan het avondmaal gaan. Ja, dan kun je schrikken als de Heer Jezus daar doorheen kijkt en ziet wat er op de bodem van je hart leeft. Of is het net als bij Petrus een troost? Dat was het voor Petrus toen hij erop bevraagd werd. Simon, zoon van Jona, heb je me lief? Wat was het een troost voor hem? Verder kwam die ook niet. U weet alle dingen. U weet wat er overheen gekomen is, dat is waar. Maar u weet ook wat eronder ligt, op de bodem van mijn hart. Dat ik niet zonder u kan. Hij ziet het wat er op de bodem van hun hart leeft. Hij ziet er wat er op de bodem van uw hart leeft. Ja, ook alles wat er overheen gekomen is. Misschien juist al in die week van voorbereiding. Maar daar kijkt hij doorheen. Hij vorstelt op de bodem van het hart. Kunt u het dan Petrus nazeggen? U weet alle dingen. Ja, ook wat er allemaal gebeurd is. Maar ook dat andere. U weet dat ik u lief heb. Dat is de eerste. Hij kent hun hart. Maar gemeente, tweede is nog belangrijker. Hij kent zijn eigen hart. Hij heeft hen lief. Daarom wil hij met hen aan de tafel zitten. Hij kent ze. Hij weet wat voor maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. Altijd maar weer dat heen en weer geslingerd worden. Maar toch, hij houdt van hen. En voor hen gaat hij naar het kruis. En zo kijkt de Heer Jezus, zeg ik richting het eind van de preek, ook vanmorgen op de bodem van ons hart. Hebt u hem lief? Kunt u niet meer zonder hem? Het kan zijn dat u zegt, ik durf dat niet hardop te zeggen. Mag ik dan eens wat anders vragen? Durft u het dan te ontkennen vanmorgen? Dat u hem niet lief hebt? Dat hij u vreemd is? En dan is het toch bij allen die aan zijn tafel verwacht worden door hem, dat ze zeggen, het is onmogelijk om te zeggen dat ik hem lief heb. Want als ik op mezelf zie, er is nog zoveel wat ertussen zit. Maar het is nog onmogelijker om te zeggen dat ik hem niet lief heb. Als dat in uw hart is, breidt hij zijn armen uit en wil hij met u, met jou, avondmaal houden. Hij kent uw verlangen, al is het nog zo klein. Hij kent uw liefde, al bent u nog zo heen en weer geslingerd. Maar weet u wat het geheim is? Dat ligt niet bij u of bij jou van binnen. Maar dat ligt in zijn middelaarshart. Want toen hij naar het kruis ging, toen droeg hij ze allemaal op zijn hart. Hij heeft aan het kruis geen mogelijkheid gecreëerd om zalig te worden, waarbij hij maar af moest wachten. Maar hij is gegaan voor al degenen die hij uit de handen van zijn vader ontving. Twijfelmoedig als ze zijn in zichzelf. Hij liet zich er niet door weerhouden. Zo is het ook vanmorgen dat hij ten dis wil leiden. Dat is het geheim. Hebt u erom gebeden? Om ten dis geleid te worden. Niet u die dan maar in beweging komt om aan de tafel te gaan. Maar het alleen maar verwachtend van hem. Die onder de nodiging, in de prediking, maar ook aan de tafel, de touwen van zijn liefde uitwerpt. Om ze allemaal, de groten en de kleinen, te trekken tot bij zijn middelaarshart. Om dan aan zijn tafel te mogen proeven en smaken wat hij voor u gedaan heeft. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente. We doen dat in antwoord op de verkondiging uit Psalm 31, het 17e vers. Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17.